Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 106, vers 1, Looft God de trouwe opperheer, en ook vers 2, Welzalig elk die het recht betracht. Het eerste en het tweede vers van Psalm 106. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met nogmaals te zingen uit Psalm 106. En nu de versen 20 en 21 waren de beginverzen lofliederen. Verderop in de psalm komen we tegen dat ook het tegendeel aan de orde van de dag kan zijn. Duivelen die geofferd worden, aan wie geofferd wordt. En ook hoererij die bedreven wordt. Daar gaan we het vanavond ook over hebben in de preek. Psalm 106, vers 20 en vers 21 zingen we. Na de geloofsbelijdenis zingen we op toonhoogte 250 een danklied. Breng dank aan de eeuwige, breng dank aan de heilige, want dat is onze God. Op toonhoogte 250. Verbonden met Gods wereldwijde kerk doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we brengen u de dank. Voor wie u bent, dat alleen al. De eeuwige, de heilige, onze God. Heere, we danken u voor wie u ook blijft, ondanks ons. De getrouwe. De God die zijn woord niet laat varen, niet loslaat, maar telkens weer opnieuw laat klinken en ook laat gelden. Daar hebben we houvast aan. Dat moeten we niet loslaten. En als ons dat toch overkwam, of als we dat toch deden, vergeef het ons, o God. Als we dachten zonder u te kunnen of tegen u in te moeten gaan. We danken u dat we samen mogen zijn in de kerk, verbonden met wie met ons meeluistert op dit moment of op een later tijdstip. En we bidden u, geef dat uw woord ons aanspreekt, ons alles te zeggen heeft, ons meeneemt naar het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. We bidden u, laat ons in alles maar merken dat het u ernst is, in uw liefde, in uw trouw. En help ons om niet zonder te kunnen. En daarom zijn we ook samengekomen onder het geklank van uw woord. Heere, zegen ons dan in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen, dat we in alles u bedoelen. De koning der koning. Die machtige heiland. En geef, Heere, dat uw grote tegenstander geen kans krijgt om zich ertussen te wringen, om ons uw woord afhandig te maken. Want daar is hij op uit. Telkens weer. Of om ons zand in de ogen te strooien, om ons op een dwaalspoor te zetten. Leid ons. Maak ons uw wegen bekend, voor het eerst of opnieuw. Hoor ons, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij vervolgen de lezing van het laatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes. En zijn toegekomen aan het 17e hoofdstuk, wat we met elkaar willen lezen, Openbaring 17. In Openbaring 16 zijn de engelen bezig geweest om de schalen die ze hadden gevuld met Gods toorn uit te gieten. En dan vervolgt 17. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek van het leven, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen, 5 zijn er gevallen, 1 is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 horens die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind en zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere der Heren is hij en koning der koningen, het lam zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij: de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. En de 10 horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar verwoest en naakt maken, en ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen vanavond in het bijzonder vers 14, waar wij lazen: ze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam, want Heere der Heren is hij en koning der koningen, het lam zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, zingen we nog Psalm 93. Psalm 93 is een psalm over het koningschap van God. En ondanks dat koningschap van God, kan het je soms toch gebeuren dat het water je tot aan de lippen stijgt of zelfs dat je kopje ondergaat. Maar ondanks dat blijf je roemen in de macht en majesteit van onze koning. We zingen Psalm 93, alle vier de versen. Gemeente des Heren, twijfel je ook wel eens? Ja, ik bedoel dit. Als je het reclamedrukwerk uit je brievenbus haalt, twijfel je dan ook wel eens van, wat heb ik nu toch in handen? Is dat reclamedrukwerk of is dat porno? Soms, dan zie je het verschil echt niet. Maar in ieder geval moet die dame die daar dan afgebeeld staat ervoor zorgen dat er een product aan de man wordt gebracht. Ja, en dan is het reclamedrukwerk. Verkocht moet gaan worden. We worden vanavond meegenomen in de schriftlezing naar een heel bijzonder tafereel. Wie ons meeneemt is Johannes in de Openbaring die hij op moest schrijven. Ja, wacht even, want Johannes die wordt zelf op zijn beurt ook weer meegenomen. Hij wordt door een van de zeven engelen die net zijn schaal heeft leeggegoten met de toorn van God, meegevoerd, meegenomen. Kom eens mee. Waar naartoe? Naar een hoer. Een grote hoer. Dat is een mevrouw die haar lichaam verkoopt, zodat je seks met haar kunt hebben. Maar dat is betaalde liefde. Dat is geen echte liefde. Dat zijn betaalde lusten die botgevierd kunnen worden. Een grote hoer. Weet je welk woord dat de Bijbel daarvoor gebruikt hier in Openbaring 17? Dat is een woord dat hebben we misschien wel eens gehoord, gelezen. Ik heb het net nog gebruikt. Dan staat daar het woord porne. Waar ons woord porno of pornografie vandaan komt. Johannes die schrijft porne. En ja, dat is in onze wereld een heel perverse bedrijfstak. Bah. De pornografie die zijn duizenden verslaat en die zijn tienduizenden verslaafd maakt. Dan ga je naar zitten kijken, dan ga je naartoe. En vergis je niet in de kinderporno. Dat is ook zo'n industrie. Ja, waar zijn we mee bezig? In deze wereld. In ons wereldje. Waar zijn we mee bezig als toeristen die voor het eerst Nederland bezoeken en zo graag ook naar onze hoofdstad gaan? Als die dan toch vooral op de Wallen geweest moeten zijn. In de red light area. Het rode lampjesgebied. Waar let je dan op? Waar zit je aan jouw hart? De stichting Het Scharlakenkoord heeft er dag en nachtwerk aan om die meisjes, om die vrouwen op te vangen. En mogelijk weer op het rechte pad te brengen. Meisjes, vrouwen, soms slachtoffer van mensenhandel en van uitbuiting. Via de achterdeur krijg ik daar regelmatig de meest gruwelijke verhalen over te horen. Bar en bah, wat een maatschappij, wat een misdaad, wat een criminaliteit. Vreselijk, wat een wereld. En in die wereld woon ik en jij en u. En nog vreemder misschien, om dat toch maar te zeggen en om dat toch maar te horen, die wereld, waarvan ik net zei, bah en bar, die heeft God zo lief gehad, echte liefde, dat hij zijn enige geboren zoon geofferd heeft. Opgeofferd. Ja, en voor wie? Ja, voor wie eigenlijk niet? Ook voor hoeren. Ook voor tollenaars. Ook voor zondaren. Ook voor keurig nette zondaren. Nogmaals, voor wie eigenlijk niet? Dat beeld van zo'n prostituee, zo'n publieke vrouw, komen we ook in het Oude Testament tegen. Hosea bijvoorbeeld, de profeet, moest met zo'n dame trouwen om als het ware van God uit door te geven. En ondanks alles en dwars door alles heen gaat mijn liefde toch naar je uit. Ondanks wat we net ook zongen en straks nog weer zingen, hoereren, afhoereren, bij God vandaan lopen, hem de rug toekeren, hem niet meer moeten, naar een ander toe gaan, heeft God lief. Ook al keer je hem de trotse nek toe. Het is mijn deel, mijn zalig slot, dichtbij te wezen bij die God en hem lief te hebben. Niet van twee walletjes eten. God lief hebben. God en God alleen. Nou wordt er hier in Openbaring 17 eerst heel erg sterk ingezoomd op die mevrouw. Hoe ze is, hoe ze eruit ziet. En er staat ook bij geschreven, vele koningen hebben met haar overspel, hoererij bedreven. En de inwoners van de aarde, die hebben er ook nog een tik van meegekregen. En vreemd genoeg, als de engel dan aan Johannes het oordeel gaat laten zien van die grote hoer die aan vele wateren zit, wordt hij meegenomen de woestijn in, waar het juist kurkdroog is en geen water. Als je dat zo leest, dan denk je van, hé, hier klopt iets niet. Dit loopt verkeerd, dit kan niet. Of ja, er wordt iets anders mee bedoeld. Nou, dat legt het hoofdstuk straks zelf uit. We kijken eerst nog even met Johannes mee. En daar zit madame. Op een rood beest. En daar is, wij zouden vandaag de dag zeggen, met graffiti van allerlei leuzen zijn erop gespoten. Allerlei lasternamen voor God lezen we daar. Dat is wonderlijk, hè? Dat doen ze vandaag de dag nog. Op van die grote schermen langs de snelweg, langs het spoor, deden ze toen blijkbaar ook. Alleen dan niet met een spuitbus natuurlijk. God lasteren. Leesbaar. Hoorbaar. Alleen ja, in onze tijd is het verbod daarop, is er van af, hè. Het mag, ongestraft. En dan schrijft Johannes daar een woord, kennen we ook. We kennen blijkbaar meer Grieks dan dat we weten. Blasfemie voor godslastering. Dat woord gebruikt hij. Blasfemie. Heel vreemd. Ongestraft mag je de Heere God lasteren. En doe je dat met de president van Turkije, dan lasteren moet je niet doen. Niemand. God niet en de mensen ook niet. Klaar, af. En dan moet je ook eens afvragen van wie heb ik dat eigenlijk? Als ik nou toch ga zitten lasteren. Hoe komt dat nou in mij op? Waar komt dat vandaan? Van wie heb ik dat? Niet van God. Maar van zijn grote tegenstander, denk ik. Rare wereld waarin we leven, vind je niet? En toch benadruk ik het opnieuw. God heeft die wereld wel lief gehad. En daar bij Johannes in de Openbaring gaat het van kwaad tot erger en tot nog erger. Ook in dit hoofdstuk. Die vrouw echt prachtig en rijk uitgedost. In rood en schittering en goud. Ze mag ook een naam hebben. Mysterie heet ze. geheimenis. Mysterium, Mysterion Babylon. Moeder van de hoeren. Van de gruwel op aarde. Als dat je moeder is. Een rood beest, daarop een rode vrouw. Heb je gezien wat ze drinkt? Rood. Bloed. Bloeddorstig als ze is. Bloed van de heiligen en van de getuigen van de Heer Jezus Christus. En dan zit je daar op zo'n beest dat volgeschreven staat met godslastering. De haat die druipt er vanaf. Het antigoddelijke spuit er zomaar vanaf. De haat tegenover Jezus Christus is ten top gestegen. Wat een aanblik. De meest heftige thriller die je ook maar lezen kunt vandaag de dag, is er eigenlijk niks bij. Wat een tijd wordt me daar getekend en wat een wereld. Ja, toch weer die wereld die God zo heeft lief gehad. En dan? Wat dan? Johannes die verwondert zich. En dat is opmerkelijk, want daar schrikt de engel soort van. Wacht even, want even verderop, dan lezen we dat diegenen zich zullen verwonderen van wie de naam niet geschreven staat in het boek van het leven. En als Johannes zich dus verwondert van, wat hebben we hier nou toch? Dan denkt die engel van, maar zit Johannes dan aan de verkeerde kant? En dan wordt er ineens iets vreemds gezegd over dat beest. Het was en het is niet en het zal opkomen en het zal naar het verderf gaan. Eigenlijk kortweg gezegd gaat het over opgaan, blinken en verzinken. En tegelijkertijd moet ik zeggen, als die woorden hier zo beschreven worden, het was en het is niet en ja, toch is het er wel. Dan klinkt dat een beetje in de richting van wat er ook aangaande de Heer Jezus staat in opgetekend in de Bijbel. Die is en die was en die ook nog een keer komt. En als je dan ziet hoe indrukwekkend dit beest imponeert. Hoe die zich voordoet. Hij gaat toch naar het verderf. Naar de verdoemenis. Met nadruk wordt dat nog maar eens benadrukt. En de koningen die voor dat beest buigen, die hun macht aan hem overdragen, ja, die geven dat beest alleen maar een megamacht. Huiveringwekkend haast. En wij hebben net gezongen, Psalm 93, over Gods macht, die nooit zal vergaan. Daar kan dat beest dus nooit tegen op. Houden we dat in de gaten? Laten we dat ook voor ogen houden? En dat dat ons troost? En die mevrouw? Ze moet de verkoop van het geloof in de duivel zien te stimuleren. Zij heeft nauwe betrekkingen met die politieke wereldleider. En via hem met andere leiders en de gruwelijke beschrijvingen van het beest vergeleken, lijken in het eerst erg aantrekkelijk te zijn. Maar als je beter kijkt, dan is het alles met een antichristelijk sop overgoten tot en met. En het blijkt hier wel dat je dus blijkbaar liefde in soorten hebt en in mate. En in gewichtigheden. Liefde van God voor deze wereld. Liefde voor de duivel die wordt gekweekt en aangekweekt en je wordt verlekkerd en lekker gemaakt. En dit loopt zo door in dit hoofdstuk totdat je onze tekst leest. Oorlog voeren zullen ze. Dan komt er weer een woord in wat Johannes heeft geschreven in het Grieks, kent u ook polemiseren. Koningen en het beest aan de ene kant, en die voeren oorlog tegen het lam. Als je dat zo hoort, hè? Een beest. En allerlei machten en koningen. Tegenover een lam. Ja, dan is de strijd eigenlijk al verloren voor het lam. Zo redeneren wij. He, want wat denken we dan aan? Lammetje dartelend in de wei. Een beetje weerloos zo voor het oog. En tegelijkertijd wel wollig en lief. Ja, maar hier gaat het over het lam. Geschreven met een hoofdletter. En dat verandert toch wel voor ons de zaak. Toch? Dat lam, dat is de goede herder zelf. Dat lam is geslacht geworden. Maar het staat ook al lang weer fier op zijn poten. Dat lam heeft getriomfeerd, overwonnen en het overwint. En het zal overwinnen. Overwinnaar zal hij zijn. Heere der heren. Koning der koningen. Kun je een hogere titel bedenken. Om aan dit lam te geven. Te midden van al dat tumult. Wat we tegenkomen in Openbaring 17. Heere der heren. Koning der koningen. Moet je wel onthouden hoor. Dat is jouw heiland. Dat is uw meester. Dat is mijn heren. Koning der koningen. Heren der heren. En daar mag niemand tussen komen. En daar mag niets zich tussen dringen. En die belijdenis houden we hoog. En niet alleen als het straks een lied is dat opgegeven wordt. Maar morgen weer opnieuw. Heren der heren. Koning der koningen, een hogere majesteit is er niet, ondanks alles. Het is heel opmerkelijk, ook in het Oude Testament kom je deze titel al tegen, meerdere keren. Maar dan voor God, Deuteronomium 10 bijvoorbeeld, dan zegt Mozes, Heere, u bent de God der goden, de Heere der heren, die grote, machtige, ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt. Majesteit. Groot is zijn majesteit. En daarom zeggen we hem ook lof en aanbidden we hem ook. Oh jawel. En daar zongen we ook van in Psalm 93. En daar lees je hier ook van in Openbaring 17. Oh jawel, daar is de tegenstand. Het antigeweld. De antichrist. De strijdlust tegen Christus en alles en iedereen die van hem zijn en bij hem horen. Waar Jezus is. Is ook de anti-Jezus-beweging. Bereid je er maar op voor. Wees erop bedacht en ervoor beducht. Want ze motten hem niet. Ze willen hem niet. Als hij niet je liefde is en heel de liefde van je hart heeft, ja, dan gaat je liefde naar iets, naar iemand anders uit. Dan versnippert het misschien zo links en rechts wat. En is het nu weer die en dan weer gene. En kun je het nog weer beter krijgen, denk je? Jezus is de levende. Ook als het lam. Hij is dood geweest. Ze hebben hem doodgemaakt aan een kruis. Maar hij is opgestaan. En levend in alle eeuwigheid. En dan is er dus één. Die het recht van de sterkste heeft. En dat is hij. Het lam. Niet het beest. Niet die vrouw. Hoe verleidelijk misschien ook. Hoe doortrapt. Dat is geen liefde. Dat is lust. Nou staat er nog meer in onze tekst en eigenlijk is die best wel een beetje lastig opgebouwd. Eigenlijk moet je die tekst in stukjes knippen. U hebt dat ook gehoord toen ik hem las. Las ik voor de helderheid 2 keer het woordje lam. Terwijl het er maar 1 keer stond. Die antimachten die zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is Heere der Heren en Koning der Koningen. En zij die bij hem zijn, die bij hem horen, die samen zijn met hem, die om zo te zeggen één zijn met hem, die hem lief hebben met heel hun hart en in heel hun handel en wandel, die delen in de overwinning. En die worden dan genoemd geroepene, uitverkorene gelovigen. Zijn dat 3 soorten? Nee, denk het niet. Misschien dat je eerder kunt zeggen dat zijn 3 fasen in het leven van een christen. Je wordt geroepen, kom. God heeft je lief. Hij houdt van je. Hij wil je redden van de ondergang van het verderf. God roept. Ook jou, ook mij, ook u. Heeft er ooit iemand gehoord van Gods wegen dat hij zei tegen mij of u of jou, jou moet ik niet. Hij die u roept is trouw. Hij zorgt voor zijn zaak. Hij zorgt voor jou. Hij zorgt voor u en voor mij. God roept ons, heeft ons geroepen. Uitverkorenen. Ja, dat is zo'n zwaar woord, zeggen we dan. Ja, dat hebben wij ervan gemaakt. Dat is een uitdrukking, een woord dat soms ook kan gaan werken als een soort schild om je maar achter te verschuilen. Omdat ik niet weet of ik uitverkoren ben, dan, ja, wacht ik het maar af. Of ga ik voorlopig mijn eigen gang nog maar. Of heb ik mijn eigen liefhebberijtjes die ik erop nahoud. Misschien ken je dat verhaal wel van die man die stond voor een grote, zeg maar een soort stadspoort. En boven die poort stond geschreven met mega grote letters: ik heb u geroepen. Dat was het eerste woord wat we hier tegenkwamen. Ik heb u geroepen. Vergis je niet en vergeet dat niet. God heeft u geroepen. En dan die poort doorgaande. En je kijkt nog eens achterom. En wat staat er dan geschreven boven die poort? Ik heb u uitverkoren. Dat is mooi. Had je zelf niet gezocht, had je zelf niet uitgevonden. Maar weten dat God is, dat God een God is die roept, die je erbij betrekt bij zijn zaak, bij de zaak van zijn zoon Jezus Christus. Omdat God inzicht heeft in mijn leven en me maar niet laat aanmodderen. En me op mijn eigen wijze probeert, dat ik op mijn eigen wijze zalig word. Of er een beetje goed afkom. Daarom roept hij me tot zijn zoon. En daarop ingaande, daarop doorgaande, achterom ziende. God heeft ook mij op het oog gehad. Uitverkoren. Hij mij, niet ik hem. En dan moet de rollen niet omdraaien. Hij mij. En dan als derde woord staat er ook het woordje gelovigen. Ja, dat is zo'n algemeen woord, hè? En soms in een gesprek onderling, of in de bus, of onderweg, of waar dan ook. Ben je ook gelovig? Ja, ik ben ook gelovig. Tuurlijk. Ja, oké. Maar nou gaan we een stap verder, want dit woord gelovigen mag je ook vertalen met getrouwen. Getrouwen, trouw zijn. Ben je gelovig? Ja, natuurlijk. Dat denk je wel. Maar dan de vraag, ben je ook trouw? Ben je ook trouw aan God? Trouw aan Jezus Christus? Trouw aan je geliefde met een hoofdletter G? Trouw aan zijn woord? Trouw aan zijn dienst? Trouw aan zijn gemeente? Of maken we er maar wat van? Lijken we een beetje op een lamp die zijn beste tijd gehad heeft en zo af en toe een beetje knippert aan, uit en ja, dan weet je nog niet wat je eraan hebt. Als je het goed beschouwt, hè, dan is het laatste Bijbelboek bij herhaling een boek dat oproept om trouw te zijn aan Jezus Christus en die gekruisigd en die ook weer is opgestaan. Om het lam lief te hebben. Ook te midden van vervolging en bedreiging. Ook te midden van allerlei polemiek, polemisering, oorlogsvoering. Trouw aan Christus, in wie God de wereld heeft lief gehad. Haast zou je zeggen, van in dit hoofdstuk gaat het heel sterk om de spanning van voor welke liefde ga je nu? Vreemde liefde die te koop is, misschien wel verleidelijk is, verleidend is, of die gratis liefde, die genade, dat geliefd worden van de andere kant vandaan, van de kant van God vandaan, die je roept. De van God vervreemde mens die allerlei wispelturige machthebbers, nu weer die, dan weer die ander aanhangt, die flirt met elke minnaar die zich dronken drinkt aan weet ik welke liefde allemaal, die eindigt in een totale en een radicale zelfverwoesting, de ondergang. Die heeft het leven misschien lief met een kleine L in het hier en nu, maar weet je wat je te wachten staat dan? Het is vreselijk als je Gods liefde de rug toekeert en vertrapt en de genade vertreedt waarmee die naar je toe komt. Zo lief heb ik de wereld, zo lief heb ik jou gehad. Ik gaf mijn eigen kind, het lam. Terwijl het toch ook weer een bemoediging is dat, wetend dat Jezus overwint, je mag delen in die overwinning vanuit zijn liefde voor jou. En jouw wederliefde tot hem. Hoe verder dit hoofdstuk zich ontrolt, merk je dat die hitsige dame, die moet het afleggen. Die wordt uiteindelijk vernietigd en verbrand. En het vers dat volgt op ons tekstvers, daarin wordt gezegd dat de wateren waaraan zij zit, zijn eigenlijk vele volken, vele menigten, vele naties en stellen veel talen voor. Hé, nou begrijp ik dat ze in de woestijn opgezocht werd, waar helemaal geen water is. Want het stelt eigenlijk de wereldbol voor en iedereen die maar achter haar aanhuppelt en het bij haar zoekt. En er blijft niks van over. De meeste uitleggers van het boek Openbaringen, die kijken niet zozeer in de richting van Babel of Babylon, maar in de richting van Rome, dat ten onder gaat. Als machtig centrum van heel dat Romeinse Rijk, dat het hele gebied rondom de Middellandse Zee in zijn macht en in zijn kracht heeft en daar de dienst uitmaakt en geliefd wil worden, zodat iedereen een knieval maakt en buigt voor haar. Keizers die daarin heersten, die zich als goden lieten aanbidden en hun hielen lieten likken door iedereen. En deed je dat niet, dan was je zeker daarvan dat je het niet zou beleven. Ze wordt omgekeerd. Vernietigd. Maar de koning der koningen blijft. Heerst alom. Regeert zoals het hoort. Machtig toch. Om dat te weten. Daarop te bouwen. Hem te vertrouwen. En ook al is Jezus dan niet meer onder ons. En dat zeggen we zo kort voor Hemelvaartsdag. Hij zit aan de rechterhand van zijn vader. De koning der koningen. En komt eenmaal terug. Nou even de preek in één zin. Heb de wereld niet lief. Want dat heeft God al gedaan. Amen. Psalm 73 gaan we zingen, daarvan de versen 13 en 14. Daarin wordt eigenlijk vragenderwijs gezongen. Wie heb ik naast u eigenlijk nog lief op aarde en in de hemel? En ook de waarschuwing, wie ver van u de weelde zoekt, die redt het niet, die vergaat. U roeit hen uit die afvoeren. Nou, Openbaring 17 getuigde ervan. Psalm 73, 13 en 14. en danken en bidden nu samen. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat u roept en dat u trekt. Ja, dat u zelfs naar ons bent overgekomen. Door uw Zoon, met uw woord, door uw geest. Dat uw liefde zo groot was. U hebt de wereld lief gehad. U offerde uw eigen kind op. En moet maar afwachten wat onze reactie is. Maar geef dat dat niet waar is. Dat we lang gereageerd hebben. En uw naam groot maken. Heere der heren, koning der koningen. Machtig God, sterke rots. U alleen bent waardig om te ontvangen alle eer, alle lof, alle aanbidding. Op zondag, op maandag niet anders. 7 keer 24 uur. In de week. Heere God, we danken u voor uw trouw. En dat u de weg met uw lam zo bent gegaan zoals het gegaan is. Maar dat hij ook overwinnaar is. Overwonnen heeft en overwinnen zal. En dat mag ons bemoedigen en troosten. Maar laat ons dat ook trouw doen zijn. En niet wijken van uw zijde. Heere God, we bidden u. Voor die wereld die u zo hebt lief gehad, waarin zoveel te koop is. Aan lust en aan liefde. Aan schijnveiligheid. Aan schijnwarmte. Heere God, verlos ons van dit bedrog. En verlos ons van deze verleidingen. En geef dat we daarmee naar u toe gaan. En we bidden van u. Wil ons hart, ja ons leven, heel onze handel en wandel open laten zijn voor uw aangezicht. Reinig ons, was ons en maak ons rein voor u alleen. Heere God, houdt u zo de wereld in uw hand, waarin zoveel in rep en roer is, waarin zoveel kriskras en door de war ligt, waar het een kluwe lijkt te zijn. Juist ook van liefdeloosheid of verkeerde liefde. En we bidden van u, geef vrede, Heere. Geef vrede die alle verstand te boven gaat. En waarvoor u de lof en de dank ontvangt. En doe ons hopen op uw rijk dat u beloofd hebt. Dat komt eenmaal. Geef, Heere God, dat we rijkhalsend verlangen en uitzien naar wat u hebt toegezegd. En ook als onze weg hier beneden soms zo bezaaid is met moeite en met tegenslagen, met ziekte en met zorg, bidden we u ook juist voor hen die dat aan den lijve ondervinden. Gedenk broeder Bos, die thuis zo ernstig ziek is, als ook mevrouw van den Berg Vink in Elim, wees ook haar nabij, draag haar met uw eeuwige armen. We bidden u ook voor mevrouw Marianne Buis van Grasstek, die in Vrijthof vertoeft. Zegen ook mevrouw van den Berg Broek, die daar in Vrijthof werd opgenomen voor revalidatie. We danken u dat meneer Van Heun weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wees ook hem nabij bij verdere behandelingen die hij moet ondergaan. We dragen mevrouw Kameraad aan u op. Sterk haar, zodat ook zij wellicht nog een vervolgbehandeling kan krijgen. We bidden u voor allen die ziek zijn, ook thuis of op uitslagen wachten, behandelingen zullen krijgen. Geef, Heere, uw zegen daarover, maar doe bovenal schuilen bij u als hemelse heelmeester. We bidden u ook voor Dirk Noom. We danken u dat hij een aantal weken, maanden heeft mogen ontvangen, waarin hij werd bijgeschoold met betrekking tot zijn problematiek die hij heeft om die te hanteren. Maar nu dit alles weer is afgelopen en hij komt naar huis en is thuis en moet weer aan de slag gaan, geef ook dan dat hij mag merken dat u diezelfde God bent van zijn doop. Die trouw houdt en niet loslaat op wie die mag bouwen. En door wie die zich ook gedragen mag weten. Zorg ook voor alle helpende handen om allen die zorg hebben heen. Allen die mantelzorg uitoefenen, wat soms best zwaar is. Geef, Heere God, dat we elkaar zo tot een hand en een voet mogen zijn. In voor- en in tegenspoed. En draag ons, uw zegenende handen boven ons. Uw sterke armen onder ons. Wees met een ieder die op vakantie is. Of op vakantie hoopt te gaan. Wil bewaren en sparen. En ook weer thuis brengen. Rust geven. Opdat we ook merken dat u het bent die ons doet recreëren. Hoor ons, o God. Niet omdat we dat hebben verdiend. U bent het die het gaf en wilt geven. Uit genade alleen. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het jeugdwerk. De tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bijstand in het pastoraat. Een nieuwe maand, dat betekent ook wisseling van de bestemming van de collectebussen bij de uitgang. Ze zijn vanaf nu voor de vakantie Bijbelweek, die ook deze zomer weer gehouden zal gaan worden, zo God het ons geeft. U heeft daarvoor de bloemetjes in huis kunnen bestellen of om ze buiten te zetten. Nu mag u de collectebussen ook gedenken. De Heere zegene u en uw gaven. Wat kunnen we straks beter zingen dan op toonhoogte 410? Heere der Heren, Koning der Koningen, u wil ik eren, u wil ik lof zingen. Op toonhoogte 410. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.